stil. Zal ik beginnen, Leonard? Of? Oh, we hebben geduld. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie weer te zien, om bij elkaar te zijn op deze ochtend. En elkaar te ontmoeten. En ik hoop met elkaar een hele mooie, fijne, gezegende dienst te beleven. We gaan vandaag ook het avondmaal met elkaar vieren. Dus fijn dat we dat ook weer zo samen met elkaar mogen doen. Mensen thuis die meekijken, misschien wel live of misschien ook wel later deze week. Ook van harte welkom. Fijn dat je op deze manier ook nog verbonden bent met ons. En dat we op deze manier ook met de mensen die misschien niet meer kunnen komen, omdat ze misschien wat ouder zijn of ziek zijn, dat we toch verbonden mogen zijn met elkaar. En in het speciaal een welkom voor Laura Dijkhuizen, onze voorganger vanochtend. Nou, ik denk dat je zo meteen misschien nog wel wat over jezelf vertelt, dus ik zal dat verder niet doen. Maar fijn dat we zo samen met elkaar ook deze dienst weer vorm mogen geven. En ik kan me voorstellen dat we allemaal een hele andere week hebben gehad, hele andere dingen hebben beleefd. En dat we deze ochtend misschien wel met een verlangen of misschien ook wel lichtelijk gehaast hier zijn gekomen om op tijd te zijn. Dus ik stel voor dat we een moment nemen van stil gebed, om ook dat allemaal even aan God te geven, misschien los te laten en ons echt te richten op deze dienst, op deze samenkomst en op dat wat God ons vandaag ook weer wil zeggen. Amen. We gaan het eerste lied met elkaar zingen. Ik stel voor dat we dat zo meteen staande doen. Er zal een wat langer voorspel zijn, ook om ons weer te helpen om wat los te komen van alles wat ons deze week heeft beziggehouden. Dus ik stel voor dat we gaan staan wanneer we ook daadwerkelijk gaan zingen. Dus dan kunt u eerst nog even rustig blijven zitten en luisteren naar de muziek. Fijne dienst.
Ook namens mij, goedemorgen. Ik mag met u de foto en groet doen. En daarom zou ik zeggen, zoals we dat vroeger zo mooi zeiden, laten we ons hart verheffen tot de Heer, waar onze hulp en onze verwachting is. Want deze is van God onze Heer, die alles maakte en niet loslaat wat hij begon. Genade en vrede van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, God met ons, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. U mag ook blijven staan, want we gaan weer zingen. Ik weet niet wat u gewend bent. En we zingen nog zo'n mooi gedragen lied, Bereizend naar de stad, nummer 309. Het heeft alles te maken met het onderwerp van de preek zometeen.
Thank you.
hier achterlangs, toen zag ik hele gezellige ruimtes. En ik dacht nog, kunnen we hier niet gewoon blijven? Het was een lekker warm speelgoed, leuke dingetjes. Dus ik kan mij voorstellen dat een aantal van jullie daar wel graag naartoe willen. Maar ik begrijp dat we eerst naar een filmpje gaan kijken, toch? En daarna mogen jullie daarheen gaan. Is het de gewoonte dat ik daar een gebed voor uitspreek? Dat mag, maar hoeft niet. Jullie zijn natuurlijk al gezegend, hè? Als kinderen van God. Gaan we naar het filmpje kijken en daarna mogen jullie gaan.
Jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Misschien wat eigenzinnig, alleen jouw manier is goed. Maar je moet goed begrijpen dat iemand anders het anders doet. Want
iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou.
Geschapen, bijzonder en heel speciaal, met een uniek karakter en zo verschillend.
Zingen wij als laatste lied voor de preek, als een hert dat verlangt naar water. En degene onder jullie die dat al bij elkaar gepuzzeld hebben, verlangen en onderweg zijn naar hoop, dat is straks het thema van de preek. 538.
Thank you.
genieten om ze nu en dan te zingen. Ik heb begrepen dat u onlangs afscheid heeft genomen van uw voorganger. En daardoor heel regelmatig tegen onbekende gezichten aan moet kijken. Die op zondag voor u het woord gaan bedienen. Nou, laat ik mij dan even heel kort voorstellen. Laura Dijkhuizen, ik kom uit Soest. Niet zo heel ver hier vandaan, achter Amersfoort. Ik ben getrouwd, 5 dochters, waarvan 4 uit huis zijn. 1 kleindochter. Ik heb theologie gestudeerd. Ik ben verbonden geweest, moet ik zeggen, aan het Baptiste Seminarium. 6 jaar als docent. Ik doe nog een onderzoek aan de Vrije Universiteit. Binnen de evangelische beweging. Dus daar kijk ik ook altijd een beetje mee in de gemeentes. Daarom vind ik het leuk om te gast te zijn in diverse gemeentes. Ik spreek regelmatig. Mijn baan is dat ik decaan ben van een theologische opleiding in Amsterdam. Een internationale theologische opleiding. Gericht op mensen met een migratieachtergrond. En daaraan verbonden ben ik ook docent in diverse Afrikaanse seminaria. Universiteiten. En mag ik voorgangers training geven? Nou, dat is een hele hoop. Maar ja, als je al een eindje onderweg bent, dan gaat er nog wel eens wat aan je fiets kleven, wat gewoon leuk is om te blijven doen. En dat is ook spreken in diverse gemeentes. En vorig jaar kwam er een oproep van de coördinator van het Baptistisch Seminarium. Wie wil op deze spreeklijst staan? Aan de mensen die zij kenden natuurlijk. Hè? De spreeklijst van de Baptistische gemeentes. Ik dacht, nou, dat lijkt me goed. En sindsdien spreek ik heel regelmatig in het land, in diverse baptistengemeentes. En dat is leuk. Want hoewel jullie, deze gemeente en de andere gemeentes waar ik kom, allemaal baptistengemeentes zijn, is het overal weer anders. En Janneke belde met mij, heel netjes, van tevoren. En ik zei, hoe gaat dat dan bij jullie? Ik zei, oh, dat gaat weer net anders. Het is overal een eigen smaakje. Dat is toch bijzonder. Mooi. Vandaag gaat het over onderweg naar hoop. Maar ik wil jullie even meenemen naar kerstavond, want ik weet niet of jullie ook van die types zijn, na de dienst of misschien voor de dienst, die op kerstavond stiekem naar Robert de Brink kijken. Of op een andere avond. Zitten ze er hier tussen? Ja, hè? Ja. Hoeft ook niet stiekem, hè? Het is gewoon hartstikke mooi. Het bijzondere van Robert de Brink is dat als hij ergens aanbelt, er iets gebeurt. Als Robert de Brink voor de deur staat en je ziet, de camera staat natuurlijk ook opgericht, mensen open doen, dan gebeurt er iets. En dat is niet rationeel. De persoon schrikt, de persoon gaat gillen, soms gooien ze de deur weer dicht in zijn gezicht, soms rennen ze de andere kant op. Ah, het is ook vaak midden in de nacht. Er gebeurt iets. Robert de Brink op de een of andere manier, waarschijnlijk omdat hij dit al jaren doet, brengt iets teweeg in de mensen bij wie hij aanbelt. Misschien is het bij jullie ook wel zo dat als hij aan zou bellen, dat er meteen een naam in jullie gedachten komt en denkt, dat je denkt, oh, die heb ik al heel lang niet gezien, die mis ik. Dat gaat dan in een flits en dan ontstaat er hoop. Dat is wat er gebeurt. Er ontstaat hoop. En daar reageren de mensen heel emotioneel op. De een met ongeloof en die gooit de deur weer dicht. De ander moet meteen huilen. Weer een ander die schrikt enorm. Een volgende die moet meteen de hele familie erbij halen. Dus die rent terug. Kom eens kijken, kom eens kijken. Het is allemaal emotie wat er komt. En daarom vinden we het ook zo leuk om ernaar te kijken. Omdat het emotie is. Mijn ouders wonen in Noordoost-Groningen. Mijn vader is ver in de 80. Hij kijkt dit altijd. En Noordoost-Groningen, geen emoties. Tranen over zijn wangen. Daarom ben ik het eigenlijk ook gaan kijken. Omdat ik dan even de keer daarna dat ik hem zie, kan zeggen, pap, wat vond je daarvan? Dat is iets bijzonders. Hoop. In de Bijbel is er ook zo'n persoon. Zij reageerde met ongeloof. Op een boodschap van hoop. Sara. De vrouw van Abraham. hoopten al zo ontzettend lang op een kind. Het was hen ook beloofd. En toch toen het aangekondigd werd, kon ze het niet geloven. En van haar, ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen, staat er dat ze moet lachen. Misschien in zichzelf grinniken van, dat kan toch nooit? Of misschien wel een beetje dat hautaine van, wie denkt hij wel dat hij zegt? We weten het niet precies, maar op de boodschap reageert zij ook met emotie, met ongeloof. Met een soort van, het kan toch niet? Het is toch niet echt waar? Je zou zeggen, de engel, misschien wel God zelf, daar zijn de meningen over verdeeld, wie kwam er nou op bezoek? Was een soort Robert de Brink. Die vergelijking gaat natuurlijk mank, hè? Maar er gebeurt iets in Sarah waardoor zij zo reageert. Ongeloof. En toch, want we gaan niet dat verhaal lezen, maar een ander verhaal. Toch zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat zij geloof had. En daar ga ik van lezen. Hebreeën 11, vanaf vers 11. En wij gaan een beetje door die Hebreeën 11 en 12 heen. Maar ik neem je mee daarin. Vanaf vers 11 tot en met vers 16, daar begin ik nu mee. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voor te brengen. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, want het stukje ervoor gaat over Abraham. Sarah is ondertussen een stukje in dit deel van het hoofdstuk. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort. Zoveel als er sterren zijn sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn. Doorreis naar hun vaderland of moederland. Want veel mensen spreken over een moederland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland. Het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Geloof. Zo schrijft de Hebreeënbrieven over Sarah. Door haar geloof kon zij dat volbrengen, want er was natuurlijk wel kracht voor nodig om als oudere vrouw nog zwanger te zijn en te bevallen. Die tijd geen keizersnees, geen narcose, allemaal niet. Door geloof ontving zij kracht. Wat is dan eigenlijk geloof? Wij zongen ervan in het eerste lied. Ik heb geloof en daarom zing ik van genade. Genade en geloof lijken bij elkaar te horen. Gelukkig geeft de schrijver van de Hebreeënbrief daar ook een antwoord op. Wat is eigenlijk geloof? En dat doet hij meteen aan het begin van hoofdstuk 11. Lees ik even. Hoofdstuk 11, vers 1. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Dat is de nieuwste vertaling, hè? Misschien een beetje anders dan dat die in uw hoofd zit. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid, van wat we niet zien. Dus geloof is een zekerheid, een overtuiging. Je hoeft iets niet te zien, maar je weet het is waar. Ik kan erop vertrouwen. Ik kan erop bouwen. En hoofdstuk 11 in de Hebreeënbrief is een hoofdstuk waarin allerlei geloofshelden uit het Oude Testament worden uitgelicht en gezegd, deze mensen hadden geloof. En door geloof konden ze bijzondere dingen doen. Die hele Hebreeënbrief is eigenlijk een manier om vanuit de tijd van het Nieuwe Testament, en daar horen wij ook bij, de tijd dat we weten dat Jezus Christus voor ons is gekomen, gestorven en opgestaan, dat de geest is uitgestort op de mensen, op de apostelen, de mensen van het Nieuwe Testament, maar ook op ons, zodat wij begrijpen wat het inhoudt. En die Hebreeënbrief is eigenlijk een brief voor ons om vanuit dat nieuwe verbond te kijken naar het oude verbond. En hoe verhoudt zich dat nou met elkaar? Het is als het ware een interpretatie van dat oude verbond. En de schrijver van de Hebreeënbrief, we weten namelijk niet helemaal zeker wie dat is, die heeft dat waarschijnlijk geschreven aan gelovigen vanuit het Joodse volk, vandaar Hebreeën. Zeer waarschijnlijk was hij zelf ook vanuit dat volk. Als een soort les om te kijken van het hoort bij elkaar. Oude, Nieuwe Testament, Eerste Verbond, Tweede Verbond. Daar wordt misschien wel liever over gesproken. Het hoort bij elkaar, maar het Eerste verwijst naar het Tweede. Het Eerste is goed, het Tweede is beter. Het wordt vervuld in Jezus Christus. En als het ware door die brief van Hebreeën wordt er teruggekeken naar dat Eerste Verbond. Er staat heel veel over de tempelviering, over een hoge priester, over dat Jezus meer is dan Mozes. En op die manier wil de Hebreeën schrijver laten zien van dit geloof is een voortzetting van. Het is geschreven aan de vooravond van vervolging. Of misschien was de vervolging al wel flink bezig. Het was dus ook een aanmoediging om vast te houden aan dat christelijke geloof. Want in de tijd van de Romeinen hadden de Joden een soort beschermde status, maar de christenen niet. Later verviel dat ook voor de Joden, want Jeruzalem werd verwoest. Maar de christenen hadden vanaf het begin geen beschermde status. Dus die liepen meer gevaar. Nou, dan kan ik hier een heel geschiedenisles gaan geven. Dat vind ik ook erg leuk. Ik ben docent wat dat betreft. Maar het is even om te plaatsen van waarom staat nou hoofdstuk 11, straks lezen we ook het begin van hoofdstuk 12, in deze brief. Om te laten zien dat ook in het Oude Testament, onder dat oude Joodse volk, geloofshelden zijn. Mensen die niet zagen wat de lezers van de Hebreeënbrief, de hoorders van de Hebreeënbrief, wel wisten. Namelijk dat Jezus Christus als de aangekondigde Messias zou komen en de overwinning over de dood heeft gehaald. Dat er hoop is. En de schrijver toont aan, al deze geloofshelden, waarvan we nu alleen maar even Sara eruit lichten, maar dat is een heel rijtje. Al deze geloofshelden hadden geloof, terwijl ze niet wisten wat wij weten. Terwijl ze niet gezien en gehoord hebben wat wij hebben gezien en gehoord. En toch bleven ze trouw, hielden ze vast. Het is een aanmoediging. Hou vol. Blijf hopen. En dat staat ook heel duidelijk aan het eind van het hoofdstuk, vanaf Hebreeën 11, vers 39. En dat lees ik even tot en met 12 vers 3. En daar staat al deze mensen, uit hoofdstuk 11, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Hoofdstuk 12 vers 1, die brief had eerst geen hoofdstuk, hè? Dus we moeten eigenlijk gewoon doorlezen. Dus zonder ons konden zij niet de volmaaktheid bereiken en dan zegt de Hebreeën schrijver, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen, dus die mensen uit het Oude Testament, omringd zijn, moeten wij ook elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan geeft hij ons een hint. Hoe kunnen we dat doen? Laten wij onze blik daarbij gericht houden op Jezus. de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzette. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Laten wij ons oog dan gericht houden op Jezus, de voleinder van ons geloof. En verlies de moed niet. Ik kreeg deze tekst op het moment dat ik tot een soort van levend geloof kwam op mijn 19e. Het is altijd bijzonder voor mij geweest. Hebreeën 12 vers 1 tot 3. Hoe kun je het volhouden? Je oog gericht houden op Jezus. Wij hebben meer dan deze geloofshelden uit het Oude Testament. Wij hebben de belofte in vervulling zien gaan. Dus is er hoop. Dus is er hoop. Ja. Er is hoop. Makkelijk gezegd. Maar er is wel heel veel gaande in deze wereld. Ik kan me zo voorstellen dat als je onderdeel was van het reddingsteam dat ging helpen in Turkije, en dat je stemmen hoorde of geklop hoorde, dat je gaat roepen, er is hoop, dat dat alleen niet genoeg is. Zelfs vanochtend las ik nog social media van iemand die ik ken. Ook een leider van een theologische instelling. Dat zijn jongste broer was omgekomen in de oorlog in Oekraïne. Deze man is directeur van een theologische instelling in de Oekraïne. Dat kan je wel zeggen, er is hoop. Maar dat moet je niet snel doen. Wat hebben wij aan die hoop als wij om ons heen kijken? En dan heb ik nu een paar dingen ver weg genoemd. Maar u zit hier allemaal, net als ik, met onze eigen situatie. Gezondheid. Verlies van banen. Torenhoge energierekeningen. En geen gat meer inzien. Ik las in de krant dat er mensen zich zorgen maken dat gezinnen met kinderen van water worden afgesneden. En dat ze zeggen, dat moet toch niet kunnen? Want water is een basisrecht. Het gebeurt. De rekeningen zijn bijna onbetaalbaar. We hoeven dus niet zo ver voor weg. En dan kan ik hier op zondag samen met u mooie liederen zingen en zeggen, er is hoop. Ja, verlies de moed niet. Hou vol. Maar wat hebben we daar nou aan? Zijn wij wel zoveel beter af dan die mensen in het Oude Testament? Die niet gezien hadden wat wij, ja, laten we eerlijk zijn, ook maar van horen zeggen hebben. Wij waren er toch ook niet bij toen Jezus opstond uit het graf. Toen Maria van Magdala zei van, ik heb de Heer gezien. En toch zegt die Hebreeën schrijver, kijk naar die mensen in het Oude Testament die het niet in vervulling zagen gaan, hoe zij vasthielden aan de belofte. Kijk naar Sara, die geloof had niet zozeer vanwege de boodschap die gebracht werd, je zult een zoon baren, je zult een zoon krijgen over een jaar, maar omdat zij degene die die boodschap bracht, vertrouwde. Denk aan dat verhaal van Robert de Brink. Het gaat natuurlijk mank, hè? Maar mensen willen niet eerst horen van, oh, hoe ga ik dan op reis? Is mijn visum wel geregeld? Wie betaalt het allemaal? Hoe lang moet ik weg? Nee, dat is niet zozeer Robert de Brink. En er komt geloof. Vertrouwen. Hoop. Een emotie. Hoeveel te meer mogen wij zien op Jezus? En dan met onze geestelijke ogen. Wij hebben meer, zegt de Hebreeënschrijver, dan deze oud-testamentse gelovigen. Wij zien Jezus. Geloof kunnen we vergelijken, en dat wordt ook gedaan in de Bijbel, met een anker. Het houdt ons op zijn plek als het stormt. Als het moeilijk wordt in ons leven, dan is geloof die zekerheid. Er is meer dan wat ik met mijn ogen zie. Er is een God die mijn lot aantrekt. Ik ben niet alleen. Dat is de belofte, hè? En de naam van God. Ik ben er. Je bent niet alleen. Dat houdt ons op ons plek als het stormt. Denk even dat je een schip bent. Die anker is belangrijk. Die zekerheid. Ik sla niet los. Ik ga niet te pletten. Maar zonder hoop blijven we daar misschien wel liggen. Veilig aan ons anker. Hoop is het vergezicht. Hoop, zou je kunnen zeggen, is je verrekijker. Waar wil je naartoe? Wat zou je willen zien? Waar hoop je op? Wat is die stad dan waarvan gesproken werd in het stukje dat we lazen en waar we naartoe gaan? Die stad waar alles goed is. Zonder die verrekijker denk je misschien wel, ik blijf veilig op mijn stukje hier. Hier is het tenminste rustig en mijn anker ligt stevig. Maar met die verrekijker zie je iets waarvan je zegt, maar daar wil ik naartoe. Dat is mijn doel. Ik ben onderweg naar hoop. Naar een betere plek. Hoe dat er dan ook uitziet, want de Bijbel is er niet heel specifiek over. Maar naar een moment waarop ik echt één ben met diegene die alles vervuld heeft. Jezus Christus. Hoop. Heb je het nog? Heeft u het nog? Heb ik het nog? Bidden we nog voor situaties waarvan we eigenlijk de moed hebben opgegeven? Toen mijn vader, ik noemde hem al heel even, uit Noordoost-Groningen 70 werd, is hij gedoopt. Hij komt uit een ongelovig gezin. En toen wij, ons familie, wat enthousiaster gingen geloven, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat wij ongeloof waren, maar wat enthousiaster, hè, het levende geloof, zeggen we dan wel, gingen geloven, stond mijn vader bovenaan mijn gebedslijst. Jarenlang. Het zou toch wat zijn als hij het geloof niet zou vinden. Maar op een gegeven moment verlies je de moed en denk je, nou, zoveel mitsen en maren en moeilijke dingen. En waarom is dit dan niet gebeurd en waarom zus en zo? En dan verwatert dat gebed. Tenminste, dat was bij mij wel zo. En dan wordt het meer met, weet ik, bij vlagen. Tot op een gegeven moment ons telefoon gaat en mijn vader zegt, laat me dopen. Komt dan voor ons vrij plotseling, maar van binnen was er van alles gebeurd. Op zijn 70ste. Verlies de moed niet. Bidden we nog. Hopen we nog. En dat zeg ik dus ook tegen mezelf. Gezondheid. Durven we nog daarvoor te bidden. De moeilijke situatie van onze hoge rekeningen. Of van het verlies wat we hebben doorgemaakt. Durven we nog weer vooruit te kijken? Hopen zonder uitzicht is als varen in de mist. Je weet niet waar je naartoe gaat. Je doet het op goed geluk. En dan is het inderdaad veiliger om maar dat anker uit te gooien en te wachten tot de mist optrekt. Maar het is niet meer mistig. Wij zien op Jezus. Hij is realiteit. Dat is ons geloof, ons zekerheid, ons fundament. Als wij wachten, omdat we het nog niet zien gebeuren, dan wachten we niet op Jezus. We wachten in Hem. Wij wachten niet op Jezus die ons gebeden verhoort. We wachten in Hem. Totdat er vrede komt. Sommige gebeden worden misschien niet verhoord in dit leven. Niet zoals wij dat zouden willen. Wat niet zou inhouden dat we niet meer moeten gaan bidden. Sommige gemis, en wij hebben allemaal gemis, gaat niet over. Dat blijft pijn doen. Maar er kan wel vrede komen. Wachten op is door de komst van Jezus Christus veranderd in wachten in. Blijf in mij, zegt Jezus op een gegeven moment. Blijf in mij. Hebben wij geloof? U zit hier. U zit hier. En dit is een tijd in Nederland dat degenen die dat niet willen, gaan niet meer naar de kerk. Het hoeft niet meer. U zit hier, er is iets van geloof. Ik sta hier, er is iets van geloof. We hebben onze anker. We geloven in Gods woord. We weten Jezus Christus opgestaan. Dat gaan we al bijna weer vieren. Yes. Maar hebben we hoop? Hebben we hoop? Durven we ons nog over te geven aan de hoop? Hoop voor een uiteindelijk mooie toekomst samen met God. Maar ook in de situatie in de wereld. In de situatie in ons eigen leven. Dat bid ik jullie, maar ook mezelf toe. Het is ook een worsteling. Zelfs vanochtend in de auto. Wij hebben een ingewikkelde situatie in ons huis op dit moment. En het houdt me bezig. En ik moest daar echt even voor bidden. Dan is een eindje rijden wel handig. En er komt van ook weer in mijn hoofd. Zie op Jezus. In plaats van dat in mezelf maar blijven worstelen met die moeilijke situatie. Zie op Jezus. En dan komt die vrede. Maar het is soms wel een worsteling. En soms moeten we wel wachten. Het kost soms tranen. Maar het is een belofte. En zoals Sarah, of van Sarah wordt gezegd. Niet zozeer vanwege de belofte hebben we hoop. Maar vanwege diegene die die belofte heeft gedaan. Amen. Zullen wij hier samen kort voor bidden? En daarna gaan we zingen Jezus, hoop van de volken. Jezus, dat is al zo waar. U bent de hoop van de volken. U bent degene dat als we naar u opzien, dat we in alle omstandigheden mogen weten, we zijn verbonden met u. Uw vrede is ons deel. Ik vind het soms ongelooflijk als mensen die enorm lijden, kunnen getuigen van uw vrede en uw liefde. Maar het kan. Vader, natuurlijk hopen we dat u onze gebeden verhoort. Dat u verandering brengt in het grote, dat u vrede brengt tussen Oekraïne en Rusland. Dat u genezing brengt aan ieder die worstelt met gezondheid. Dat u troost biedt aan degene in Turkije en Syrië die zoveel familieleden zijn kwijtgeraakt. Ja, alstublieft, Heer. Maar alleen al in uzelf zijn, biedt vrede. En ik bid voor ons hier, lezers van de Hebreeënbrief, ontvangers van uw geest, wij hebben u nodig. Om die vrede te ervaren en om weer zicht te krijgen op de toekomst. Help ons om die verrekijker te blijven hanteren, Heer. En niet alleen maar veilig aan ons anker te liggen, maar ook uit te zien naar wat u wil geven. Wat u brengt en waar u ons naar wilt leiden. Ieder in onze eigen situatie, Vader, ik bid dat u tot ons spreekt. Uw hand op onze schouder legt. En ons aanmaant om niet op te geven, maar door te gaan. Dank u wel, Vader, dat dat niet uit onszelf hoeft te komen. Niet door onze eigen kracht, niet door geweld, maar door uw geest. Amen.
Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van.
Voorrecht om ook met jullie het avondmaal te mogen vieren, brood en wijn. En ik heb even gevraagd of het mocht, maar ik ben zelf heel erg enthousiast over de woorden van Jezus in Johannes 6. Dus ik heb gevraagd of ik dat mocht lezen. En dat mocht van Janneke. In Johannes 6 heeft Jezus een heel gesprek met zijn volgelingen over wie hij is. En dan zegt hij het volgende. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal geen dorst meer hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Maar iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat hij wil, die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren zal gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. En iets verder. Daarom, zei Jezus, werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Maar wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Want mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is ware drank. Met deze woorden in gedachten mogen wij brood en wijn nemen. En denken aan dat hij zijn lichaam en zijn bloed heeft geschonken, vergoten voor ons. We hebben open avondmaal, iedereen mag aangaan, dat weet u. En we gaan allereerst het brood nemen. Er wordt rondgegaan, ik vertel het u, maar eigenlijk weet u het beter dan ik natuurlijk. En dan bewaren we het even totdat we het hebben. Jezus' lichaam werd verbroken, gebroken voor ons. Hij stierf, hij gaf zichzelf. Hij zei ook, niemand kan mijn lichaam mijn leven afnemen, tenzij ik het geef. Hij gaf zijn lichaam voor ons, om gebroken te worden, zodat wij heel kunnen worden. Janneke, wil jij bidden?
Heere God, Vader in de hemel, Heer, we komen bij u met brood, Heer, wat verwijst ook weer naar uw zoon en het offer wat hij heeft gebracht. Heer, en we willen u danken dat u de weg heeft gemaakt. Heer, dat u de eerste stap heeft gezet weer naar verzoening, toen wij er zo'n potje weer van hadden gemaakt. Heer, dank u wel dat u elke keer weer uw hand uitstrekt naar ons. Heer, dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven en dat we door het offer heen ook weer bij u mogen komen. Heer, dank u wel dat we brood mogen nemen en daaraan ook weer mogen denken. Amen.
Er zijn een paar gasten onder ons. Dat kon ik niet zien aan uw neus. Mag ik weten wie dat zijn? Ik zou u kort willen vertellen wie u bent.
Ik ben Jan Perij, van Scherpenzeel. Ik blijf dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Er zit een levend hoop in mij.
Amen.
Ik ben Mieke, daarbij.
Thijs Oogsthoek, wij komen uit Wenen-Biesel, hier ten noorden van Apeldoorn.
En ik ben Astrid de Vrouw en wij geloven samen dat Jezus voor ons gestorven is.
Welkom om mee te doen. zitten en dankbaar zijn voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Naast het eten van het brood drinken wij van de beker wijn en in de middelste cupjes zit druivensap voor degene die dat fijner vindt. Wij drinken dat om te herdenken, dankbaarheid te betonen, maar ook om te ervaren dat in het offer van Jezus, door het geven van zijn lichaam en het verliezen van zijn bloed, er kracht is. Dat is een mysterieus iets. Maar in het samenvieren, herdenken en beleven, bekrachtigt de geest ons met zijn aanwezigheid. En daar willen we ook voor danken. John, zou je willen danken voor de beker? Ja.
Almachtige God, dank u wel voor dit moment. Dit moment waarin we zeker mogen zijn dat u ons vervult met uw geest, opdat we hoop hebben en hoop blijven hebben. En ons woorden worden gegeven en daden om uw evangelie door te geven aan alle mensen. Dank u wel dat we die hoop hebben, dat we die zekerheid hebben en dat we het mogen doen in uw naam. Dank u wel dat we zo samen mogen gedenken dat u in ons woont, elke dag van ons leven. En daarop mogen vertrouwen, wat ons ook overkomt. En we weten dat als we drinken, drinken wij tot uw gedachtenis, totdat gij komt. Amen, halleluja, amen.
Misschien straks. Ik vind het wel fijn om samen te drinken. Ja. Dank. Wij wachten weer tot we allemaal hebben en dan drinken we het samen.
Thank you.
samen de Heer danken en drinken in zijn aanwezigheid. Dank u wel, Heer Jezus. Wij kunnen niet vaak genoeg en met genoeg eerbied zeggen dat we u dankbaar zijn voor het leven dat u ons heeft geschonken door zelf te sterven. Door de weg van gehoorzaamheid te gaan, door datgene wat het meest fundamenteel in ons is, weer op te wekken, Heer. Dank u wel dat die geest die u heeft doen opwekken uit de dood ook ons deel is. Dat we daardoor kunnen geloven, daardoor houvast hebben, maar dat het ook hoop biedt. Wij eten en drinken niet voor u, Heer, maar met u, in uw aanwezigheid. En daar ligt ook het grote geheim. Dat u hier bent en ons alle kent en doorgrondt en aan wilt raken. En dat is ook mijn gebed. Niet alleen voor dit moment, maar voor ons leven, voor de komende uren en dagen en weken. Dank u, Heer. Amen. Wij zingen samen weer met de Biemen op die dag. Als een mooie afsluiting van dit geheel samen met de preek.
Alles weer nieuw, Jezus, eenmaal hield u iedere wond. Heel de oude wereld voorbij, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag. Wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus. Genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij. Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Zien wij uw macht en uw zijn pijn bij Jezus en klinkt het de Heer. Jezus, kan genade heerlijker zijn? En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt alles anders en nieuw. Op die dag. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij je. En klinkt het overwinningslied.
Zijn we redelijk aan het einde gekomen van deze dienst. En dan wil ik u graag nog een paar mededelingen doorgeven. Ten eerste is er zometeen, zoals we gewend zijn, ruimte voor gebed bij de kaars. Frans en Rita zullen daar staan om met je te bidden als je daar behoefte aan hebt. Misschien heb je wel gehoord naar alle mooie woorden die zijn gesproken in deze dienst. Dan het lied wat we net met elkaar hebben gezongen en denk je, ja, die hoop, dat verlangen, dat, daar merk ik eigenlijk niet. Of er is heel veel wat mijn hart bedrukt. Frans en Rita zijn er hier en we willen graag met je bidden. Om het te delen met elkaar en ook bij God te brengen. Dus voel je vrij om naar voren te komen zometeen. Er is ook gewoon gelegenheid tot koffie, thee en ontmoeting hier achter in de tuinzaal. Voor de gasten onder ons, volg gewoon de rest en dan komt het vanzelf goed. En we vinden het leuk en fijn om elkaar ook te ontmoeten en wat van ons leven te delen. Bij de deur zal er meteen ook gelegenheid zijn om collecten te geven, mocht je dat nog fysiek met geld doen. En net als al bij de deur staan om met de collectezakken. Maar je kunt ook gewoon geven met de giftcode, die komt zo meteen in beeld. Het tweede project, de tweede collecte van deze zondag is voor het project in Tjaat. Het is een project waar we al heel lang voor collecteren. En ik weet dat er veel speelt in de wereld. We hebben het ook vandaag weer gehoord. Maar het is ook goed om trouw te zijn aan de projecten die we al jaren steunen. En waar misschien eigenlijk op dit moment niet eens per se heel veel extra nood is, zeg maar. Maar waar wel gewoon heel trouw mensen dag in dag uit werken met mensen die de hulp zo hard nodig hebben. Dus ook van harte deze collecte bij u aanbevolen. En voor de oplettende kijker, er staan hier deze keer geen bloemen. Maar er zijn wel bloemen, dus die worden wel gebracht. Stond ook in de nieuwsbrief, dus hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. De bloemen worden gebracht. Dat was wat ik wilde zeggen. Geef ik het weer terug.
Ja, mag u allemaal gaan staan voor de zegen. En daarna zingen we nog het lied Groot is uw trouw, o Heer. Ik zou u graag de zegenbeden van St. Patrick mee willen geven. Hij is heel bekend. En die gaat zo. De Heer zij voor jullie om jullie de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter jullie om jullie in de armen te sluiten en te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder jullie om jullie op te vangen als jullie dreigen te vallen. De Heer zij in jullie om jullie te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer zij om jullie heen als een beschermende muur als anderen over jullie heen vallen. De Heer zij boven jullie om jullie te zegenen. Zo zegenen jullie de Almachtige God. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Amen. Thank you.